Goedemiddag, broeders en zusters. U verwacht het waarschijnlijk niet, maar ik wil vanmiddag met u lezen Lucas 2. Dat heb ik op de zondagsschool vroeger al uit het hoofd moeten leren. Lucas 2, daar staat vanaf vers 1. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Quirinius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle om beschreven te worden en ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, de stad Nazareth, naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan waar ze met de engel en menigte des hemels en heerlegers prijzende God en zeggende, Heere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen hun welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van die herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God, over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover. En het lijkt mij goed om haar hetzelfde te doen wat Maria gedaan heeft, namelijk deze woorden in haar hart bewaren en bovendien overleggen, dat wil zeggen het beschouwen van deze woorden zoals ze gesproken worden. Zij genadig hoe wij zo gewend zijn aan deze woorden van Lucas 2, sinds de zondagsschool zal ik dan maar zeggen, hè. Zo gewend zijn aan deze woorden van Lucas 2 dat het misschien niet altijd in ons opkomt om ze te bestuderen. Ze worden alleen gelezen rond kerstfeest en daarna meestal weer vergeten. Maar zo weinig staan we bij deze dingen stil. Daarom lijkt het me goed om dat dan vandaag eens te doen. Ik wil vanmiddag enige punten uit deze geschiedenis aanhalen, wel zo lang niet volledig zijn. Dat kan trouwens toch niet. Maar ik wil toch even bij deze dingen stilstaan. Er staat namelijk dat in ieder geval deze gebeurtenissen plaatsvonden in diezelfde dagen. Dat waren de dagen van de geboorte van Johannes de Doper en zijn opgroeien. Want dat staat in het voorgaande vers. Het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Wel, Augustus is een van de titels die gebruikt werden voor de keizer in Rome, voor de machtigste man op aarde zou je kunnen zeggen. En het is niet een naam, maar het is een titel. Augustus betekent namelijk de verhevene. En daarom wordt de titel gebruikt voor heel wat meer keizers dan alleen de keizer die in die dagen regeerde. Maar hoe dan ook, het gaat om de verhevene, de grootste, de hoogste man onder de mensen, vaardigt een gebod uit dat de gehele wereld, de hele mensenwereld, de hele toenmalige bekende wereld beschreven zou worden. Je moet u goed begrijpen dat het beschrijven van de wereld, ik wil in feite zeggen dat een volkstelling gehouden wordt. Dat wil zeggen dat de gehele wereldbevolking geregistreerd zou worden en er is maar één doel waartoe dat gebeuren zou. Dat is in de Bijbel altijd zo trouwens. Er is maar één reden waarom men de bevolking zou beschrijven, namelijk om te weten over wie men eigenlijk regeert. Dat is alles. Dat was bij David al zo, toen hij het bestond om een volkstelling te houden, een registratie te houden. Het is altijd zo gebleven. Bovendien, tot vandaag aan de dag is het zo dat dingen die via de overheid beschreven worden, die worden beschreven in verband met het eigendomsrecht. Ook onroerend goed en zo, en actes en dat soort dingen meer, officiële dingen worden allemaal beschreven, omdat daarmee vastgesteld wordt wie er de eigenaar van is, wie er recht op kan laten gelden. En als de bevolking beschreven wordt, dan betekent dat dat er iemand is die daar rechten op kan laten gelden. En in het algemeen is het zo, wij staan ingeschreven in het bevolkingsregister, dat heeft maar één doel, dat is eigenlijk opdat we belasting zouden betalen. Dat is het eigenlijk. Men zou in militaire dienst moeten, maar dat komt op hetzelfde neer natuurlijk. Men is ondergeschikt, men oefent macht over degene uit die beschreven staan. Dat is hier de bedoeling. Het is niet alleen maar een beschrijving zo van interessant voor de statistiek of zo, maar het is een beschrijving op dat bepaald zou worden over wie geregeerd wordt. Het is hier de hoogst verheven man, Augustus. Het is de hoogste man op aarde die de gehele wereld, namelijk zijn rijk, laat beschrijven, waarmee door die beschrijving meteen vast komt te staan over wie hij regeert. Zijn macht wordt daarmee ook zwart op wit bevestigd. En het is juist in die dagen dat de Heer Jezus geboren was. En er zijn twee aspecten aan. Het eerste is dat hij dus ook beschreven werd. Want daar komt het op neer. Hij werd dus ook beschreven en hij werd gerekend, ook zwart op wit kennelijk, onder de mensen. Wel, dat is een Bijbelse waarheid vanuit het Oude Testament al, dat God met ons zou zijn in de zin van dat hij onder de mensen zou wonen. Immanuel, wordt er gezegd, wordt zijn naam genoemd, en dat betekent dat God met ons of te midden van ons is. En verder wordt er geleerd natuurlijk ook speciaal het Nieuwe Testament, dat dat moest opdat hij vervolgens vele broeders, of vele zonen wordt ook gezegd, tot heerlijkheid zou leiden. De bedoeling is namelijk dat hij mens werd om vervolgens de mens mee te nemen, te leiden naar heerlijkheid. Dat is de gedachte zoals die ook in de, met name de Hebreeënbrief uitgebreid besproken wordt. Hij werd mens, opdat hij vervolgens als mens de hemel zou binnengaan en zich een positie zou verwerven in de hemel. En omdat hij als mens dat voor elkaar kreeg, betekent het ook dat die positie in principe voor elk mens is weggelegd. Ik zei in principe, want het is uiteraard op voorwaarde van geloof. Zoals de Heer Jezus zelf door geloof een hemelse positie ontvangen heeft, zo is het ook voor ons vandaag aan de dag. Wij die geloven ontvangen met hem en in hem diezelfde hemelse positie. Hij leidt ons daarheen. Maar daarvoor was het nodig dat hij eerst zelf vlees en bloed deelachtig werd, zegt Hebreeën 2. En dat is dan ook wat hier gebeurde. En het gebeurde zelfs officieel in zwart op wit. Hij werd gerubriceerd. Hij werd beschreven. De andere kant van het verhaal is dat deze beschrijving plaatsvindt door een hoge machthebber op aarde, namelijk keizer Augustus, de verhevene. Maar terwijl dat gebeurt en terwijl die beschrijving plaatsvindt, wordt er iemand geboren die nog verhevender zal blijken te zijn dan deze keizer Augustus. En op het moment dat Augustus zijn rechten over de wereld vaststelt en ook zwart op wit stelt, wordt precies iemand geboren die zelf veel hogere rechten heeft over de wereld. Hij is niet alleen veel meer verheven dan deze Augustus, maar heeft bovendien veel hogere en daarom ook veel oudere rechten. En dat vind ik altijd weer een illustratie van de humor in de Bijbel. Dat op het moment dat de mens iets zal ondernemen en zichzelf op een voetstuk gaat plaatsen, dat op dat moment verschijnt de Heer. En dan blijkt er van het voetstuk van de mens niet zoveel over te blijven. En zo is het hier ook. Want hier wordt de hele wereld beschreven, maar hier wordt geboren degene onder de mensen die zijn rechten op deze gehele wereld zou laten gelden en die ook inderdaad zijn koninkrijk over de gehele mensheid en over de volkeren der aarde zou en dus nog steeds zal oprichten. En dan, ik denk dat we dan weer een volkstelling krijgen. Hè? Dan worden ook weer de boeken geopend enzovoort. Eens kijken wie er dan in die boeken staat, hè? Nou goed, laten we maar verder gaan. Er wordt een tijdsaanduiding gegeven, daar ga ik maar niet verder op in. Misschien dat we dat volgende maand weer doen, waarin we bij de Bijbelse chronologie hopen stil te staan. Dus sla het nu over. Dan ga ik naar vers 3, waar staat, ze gingen alle om beschreven te worden in ieder naar zijn eigen stad. En daarom ging ook Jozef op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea. Jozef is heel interessant. Ik tip het alleen maar even aan om te laten zien hoeveel erin zit en hoeveel we misschien ook al die jaren gemist hebben. Want dat kan natuurlijk ook, hè. Jozef namelijk is de naam van de eerstgeborene onder de stammen Israëls. De eerstgeborene onder de zonen van Jacob. Nou weet ik wel dat Jozef niet als eerste geboren werd, maar dat zei ik ook niet. Ik had het over de eerstgeborene. En de eerstgeborene is degene met het hoogste erfrecht. De hoogste rechten. En onder de 12 zonen van Jacob en dus onder de 12 stammen van Israël ging het eerstgeboorterecht naar Jozef. De oudste zoon uit de tweede vrouw van Jacob. Ik ga daar niet verder op in. Maar hier wordt gesproken namelijk over eerstgeboorterecht. Het noemen van Jozef verwijst naar het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël. En daarmee feitelijk dus ook in zekere zin naar het koningschap onder Israël. En daarmee onder alle volkeren. Er zit een heel verhaal aan vast. Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Het gaat erom dat we zouden zien dat deze Jozef niet zomaar toevallig Jozef heet. Maar dat er een verbinding is met de eerste Jozef, de zoon van Jacob. Er komt trouwens nog bij dat de Heer Jezus zelf een broer had die ook zo heette. Die ook Jozef heette. Zij het dan dat dat gespeld wordt Jozes. Maar dat is gewoon de Griekse vorm van dezezelfde naam. Want uit Jozef en Maria werden nog meer zonen geboren. Nog andere zonen geboren. En één daarvan heet inderdaad Jozef. En één daarvan heet Jacobus. En één heette Judas. En één heette Simon. En er was er nog een dochter die heette Salomo. Nou, Salome dan, omdat het een meisje was. Maar toch allemaal namen die verwijzen op een of andere wijze naar oud-testamentische waarheden. Daar gaat het nu maar om, hè. We hebben hier te maken met het eerstgeboorterecht. En daar gaat het om, want de eerstgeborene is oorspronkelijk en per definitie degene met de hoogste rechten. En dus met de troonsrechten. En uit deze Jozef, die zelf eervol in Matthäus 1 genoemd wordt, de zonen Davids, of in het gezin van Jozef moet ik zeggen, wordt geboren Jezus van Nazareth, die dan ook zelf op zijn beurt de zonen David zou blijken te zijn. En dat wordt dan vermeld allemaal in Matthäus 1. Maar goed, Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea. Nazareth, ik noem alleen Nazareth even. Nazareth wordt vertaald en dat betekent het de gezonden vorst. Nazareth is de plaats van waaruit de gezonden vorst zou moeten voorkomen. De naam houdt verband met het Nazoreërschap, ook van het Oude Testament. In de geschiedenis van Simson. Want Nazareth spreekt over hem die gezonden wordt om over de aarde te regeren. Het is eigenlijk een titel, Nazoreër of Nazarener, dat is heus hetzelfde hoor. Het zijn eigenlijk titels van de Messias. Het is een titel die in het Oude Testament via de wet gegeven wordt aan iemand die een bepaalde belofte gedaan had aan God. Maar wij horen allemaal te weten via de Hebreeënbrief dat er maar één is die een belofte gedaan heeft aan God. Die namelijk Gods wil zou komen volbrengen, namelijk de Messias zelf. En daarom ook het Nazoreërschap spreekt over Christus. En daarom het Nazarenerschap is precies hetzelfde. Uit Nazareth komt dus voort de Messias. Dat wisten de lijstlieden van Israël in die dagen niet. Maar die wisten wel meer niet. Dat zegt dus niet zoveel. Die zeiden, kan uit Nazareth iets goeds komen? En er wordt zelfs gezegd, kijk nou eens in de profetie. En dan zul je zien dat er uit Galilea nog nooit een profeet is opgestaan. En evolutionisten als ze waren, zeiden ze, dus zal het ook vandaag niet gebeuren. Want het is in het verleden nog nooit gebeurd. Maar het gebeurde wel. Eenmaal moet de eerste keer zijn, hè? En uit Nazareth kwam inderdaad de Messias voort. Maar goed, deze Jozef ging naar Nazareth, naar Judea, zodat vanuit het land der Joden, vanuit het Joodse land, vanuit de Joodse natie, vanuit het Joodse milieu enzovoorts, dat daaruit geboren zou worden de Messias. Want het blijft zo wat in Johannes 4 gezegd wordt, de zaligheid is uit de Joden. De Heer Jezus werd niet alleen mens, maar hij was bovendien een Israëliet en zelfs een Jood. En daar gaat het om. En sterker nog, hij is feitelijk de Jood. Het is merkwaardig om te zien hoe hier de stam van Juda en de stam van Jozef op een of andere wijze gecombineerd worden. De naam van Jozef en de naam van Juda worden gecombineerd. Want het eerstgeboorterecht zat dan weliswaar bij Jozef, maar het koningschap was toegezegd aan Juda. En hier vindt de kortsluiting plaats. De Heer wordt geboren uit Juda, maar zijn vader en dus zijn erflater heet Jozef. En dan zie je dat eerst geboorterecht en koningschap op een of andere wijze toch weer bij elkaar komt. Daar ga ik het ook verder nou niet over hebben. Maar ik laat het verder liggen. Ik ga verder. Er staat, hij ging naar de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt. Dat laatste, er staat erachter. Speciaal, want de stad Davids zou namelijk ook Jeruzalem kunnen zijn. Want Jeruzalem wordt ook de stad Davids genoemd. Maar hier wordt genoemd Bethlehem. Speciaal, omdat het nou eenmaal hier speciaal om Bethlehem gaat. Bethlehem is de plaats waarin David geboren werd. Dat is heel eenvoudig. We hebben hier de afgelopen maanden besproken de geschiedenis van Rut. En die geschiedenis vond inderdaad plaats in Bethlehem. En in de velden van Efrata, het land waarop Rut haar aren oplas. Het was het land van Boas, maar het was hier in de velden van Bethlehem. En dus in de velden van Efrata. Het was dit gebied. En als je het mij vraagt, dat staat er niet bij, maar als je het mij vraagt, was dit hetzelfde stuk land, denk ik wel eens. Dat moet haast wel. Maar goed, er staat er niet bij, dus laat het maar zitten. Maar dat moet haast wel. Maar via de geschiedenis van Rut is Bethlehem de plaats van de familie van David. Want uit Rut en Boas werd geboren Obed en daaruit werd geboren Izzi en daaruit werd geboren David. En dat waren dus de erfgenamen van ditzelfde stuk land. En op dit stuk land, hier bij Bethlehem, vindt deze geboorte plaats van de zonen Davids. Ja, waar anders? De stad Davids is dus in dit geval Bethlehem. In een ander geval is Jeruzalem. Dat komt omdat David ooit een stad veroverd heeft. Die heette Jebus, tot in die dagen. Het heette Jebus. En David veranderde de naam van Jebus in Jeruzalem. En daar vindt de naam Jeruzalem zijn oorsprong. Niet bij Melchizedek, dat is een misverstand. Maar bij de geschiedenis van David. En sindsdien heet dat de stad Davids. Omdat daar de troon van David gezet werd. Maar hij was geboorte van Bethlehem. En daarom staat er hierbij de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt. Want een andere stad Davids wordt Jeruzalem genaamd. Maar goed, hier was het Bethlehem. Omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Dat geslachtsregister wordt later genoemd in Lucas 3. En we kunnen het in zekere zin ook terugvinden in Matthäus 1. Waar in beide gevallen blijkt dat de Heer een rechtstreekse afstammeling was. En dus ook erfgenaam was van David. Wel, het heet Bethlehem. Ik kom er zo op terug. Het heet Bethlehem omdat hier plaatsvindt de geboorte van hem die wij kennen als het brood des levens. Want Bethlehem is Bethlehem. En Beth is een huis en Lechem is het brood. Dus Bethlehem is feitelijk het huis van het brood. Het huis waarin het brood gemaakt wordt of waaruit het brood afkomstig is. En het brood des levens is in feite niemand anders dan de Heer Jezus zelf. Hij is het brood. En hij wordt dus geboren in het broodhuis. En dan verwijs ik maar weer naar de geschiedenis van Rut enzovoorts. Want in de geschiedenis van Rut en Boas vond plaats in de dagen van de tarweoogst en de gerstoogst. Dat te maken met hoe het brood tot stand zou komen. Wel, er zit er nog meer betekenis aan, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat er altijd een verbinding geweest is tussen tarwe en gerst en Bethlehem en dus het brood. En het brood des levens. En hier wordt geboren het brood des levens. Maar we gaan even verder. Er staat dat ze hier waren om beschreven te worden. In de plaats waarvan zij afkomstig waren om beschreven te worden. Met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. Dat is ook zo'n schitterend verhaal. U hebt er misschien nooit aan gedacht, want ik heb er vroeger ook nooit aan gedacht. Maar deze geschiedenis van Maria, die geen man bekend had, maar wel bevrucht was, die geschiedenis die komt overeen met de geschiedenis van zoveel vrouwen uit het Oude Testament die geen leven konden voortbrengen. Er is een verschil, ik ben me dat bewust, maar ik probeer het verschil nu weg te redeneren, omdat we ook de overeenkomst moeten zien. Het verschil was in het Oude Testament dat er zoveel vrouwen waren die wel een man bekend hadden, maar desondanks niet bevrucht waren. Ze waren onvruchtbaar. En men deed er alles aan, maar het hielp niks. Behalve dan dat we die geschiedenissen kennen als geschiedenissen waarin de Heer een wonder deed. Dat wil zeggen, men bad tot de Heer en de Heer gaf alsnog vruchtbaarheid. Maar hier vinden we de geschiedenis van een vrouw die helemaal geen man bekend had. Er was niet van alles geprobeerd, zal ik maar zeggen. Er was nog helemaal geen sprake van een teleurstelling. Maar wat er gebeurde was dat ze toch bevrucht werd. Niet door de wil des mans, om het zo te zeggen met de woorden van Johannes 1, maar door de wil van God. En daarom wat uit haar geboren werd, was dan ook uit God geboren. Maar de overeenkomst is dat in al die gevallen leven werd voortgebracht uit degene die eigenlijk geen leven kon voortbrengen. Om welke reden, daar hebben we het dan nu niet even over. Maar het gaat er maar om dat we zien dat het zo is. Die vrouwen van het Oude Testament konden geen leven voortbrengen. Maria kon het ook niet feitelijk. En toch gebeurde het. En de overeenkomst is dan ook dat door een wonder van de Heer hier wel leven werd voortgebracht. Ik moet er meteen bij vertellen dat de geschiedenis van die vrouwen uit het Oude Testament, die onvruchtbaar waren, is een beeld uiteraard van de geschiedenis van Israël. Israël wat leefde onder de wet en wat van alles geprobeerd heeft, wat gewerkt heeft, zal ik dan maar zeggen, om vrucht te dragen. Het gaat om de werken van de mens zelf. En dan blijkt in de praktijk dat die werken en al die pogingen van de mens zelf tot niks leiden. Maar hier hebben we te maken met een andere vrouw, eveneens uit Israël. En die een type is van een gelovig overblijfsel van Israël. Iemand namelijk die niet werkt. Die niet zelf wat gedaan heeft om kinderen te krijgen, om vrucht voor te brengen, zal ik dan maar zeggen. Want zo moet ik het zeggen. Maar die desondanks leven voorbrengt. Niet omdat het van eigen werk afhangt, maar omdat het van de Heer afhangt. En u ziet hier het eigenaardige verschijnsel dat in het Oude Testament vrouwen waren die onvruchtbaar waren. En dat dan en dat er van alles aan gedaan wordt, maar dat dan uiteindelijk de Heer toch het leven moet geven. En dan blijkt achteraf dat dat weliswaar gebeurde door de tussenkomst van de man wel degelijk, maar dat zelfs dat niet nodig geweest zou zijn. En daar gaat het nu om. Want de hele situatie is heel eenvoudig toe te passen op de wereld waarin wij leven. Op de hele schepping. Waarvan de vrouw ongetwijfeld een beeld is. Dat is overal in de Bijbel zo, dat is hier ook zo. En dan blijkt dat uit deze wereld, uit deze vrouwelijke aarde, deze moedernatuur, die vrouwelijke wereld zal ik dan maar zeggen, daaruit wordt nieuw leven voortgebracht. Niet door de wereld zelf, niet doordat de wereld zelf tot dat voorbrengen van leven in staat is, maar eenvoudig omdat de Heer dat wonder doet. Waarbij het initiatief niet uitgaat van de schepping van de wereld zelf, van de man in deze wereld zal ik dan maar zeggen, of van het mannelijke in deze wereld, maar het initiatief, de wil, ging uit van God zelf. En dat is dan ook wat met zoveel woorden in Johannes 1 gezegd wordt, dat men geboren wordt niet door de wil des mans, maar door de wil van God. En daar gaat het om, deze geboorte van de Heer Jezus uit Maria, wel die heeft natuurlijk meer achtergronden dan deze alleen, maar ik wijs nou dus op de typologische. De geboorte van de Heer Jezus uit Maria zelf is een beeld van zijn wedergeboorte, kortom van zijn opstanding. En daar gaat het om dat we die verbinding meteen zouden zien. De verbinding ligt tussen zijn geboorte hier in Bethlehem en zijn opstanding uit de dood als de erfgenaam en als degene die leeft na de dood, degene die geboren is uit de dood zelfs en daarom de erfgenaam is van een nieuwe schepping. Eersteling is van een nieuwe schepping. En dat is wat hier al wordt uitgebeeld. Want dat een vrouw geen vrucht voort kan brengen, niet uit zichzelf, dat is een duidelijke zaak. En dat is de situatie van deze oude schepping, die namelijk geen vrucht voort kan brengen. En als een vrucht wordt voortgebracht, is het altijd enkel en alleen door de wil van God. En hoewel wij dan zouden zeggen, maar in ene geval heeft de mensen toch zelf wat daar gedaan, is toch de man daarbij verantwoordelijk geweest enzovoort. Dan zeg ik, dat kan wel wezen, maar dat is geen overwegende invloed geweest. De overwegende invloed is die van God zelf. En dat is hier nog meer zo, daar het hier uitsluitend God zelf is, beschreven dan als de geest van God of de Heilige Geest. Want het is zijn wil, het is zijn werk geweest dat Maria bevrucht werd en dus haar eerstgeboren zoon ter wereld bracht. Er staat dan ook in vers 6, het geschiedde als ze daar waren, in Bethlehem dus, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. Het eigenaardige is dat als in Genesis gesproken wordt over de gezette tijd, dan blijkt de gezette tijd tot 4 maal toe te wijzen, want meer vaker komt het niet voor daar, blijkt tot 4 maal toe te wijzen op de tijd waarop het beloofde zaad geboren zou worden. 3 maal wordt het namelijk gezegd in verband met de geboorte van Isaac en 1 maal wordt het gezegd van zon, maan en sterren in Genesis 1 dat ze zouden zijn tot gezette tijden. En dat heeft dezelfde betekenis uiteraard, want je weet hoe het zit met zon, maan en sterren. Er zou een ster voortkomen uit Jacob enzovoort. En het volk wat in duisternis wandelt zou licht opgaan. En je ziet dat het vanuit Genesis 1 al gesproken wordt over de gezette tijd. Het gaat erom dat een bepaalde tijd van Gods wegen bepaald was waarop die eerstgeborene ter wereld zou komen. Daarom wordt het toegepast op Isaac. Want tot Abraham en tot Sarah wordt gezegd, over een jaar op dezelfde tijd, vandaag over een jaar, zal die zoon geboren worden. Het wordt herhaald. En later, als zij geboren wordt, staat er weer dat het was op de gestelde tijd. Op de datum precies werd de beloofde zoon geboren, of kwam de beloofde zoon in de wereld. En zo is er een datum gesteld, een dag gesteld, waarop deze zoon, namelijk de Heer Jezus, geboren zou worden in Bethlehem. Want er staat echt een datum voor, dus niet 25 december. Nee, zal ik het zeggen? Nou, ik weet, ik steek mijn hand niet voor in het vuur. Maar als u het mij vraagt, was het de nacht van 5 op 6 oktober. Omdat dat in dat jaar toevallig overeenkomt met 15 Tisri, de 15e dag van de 7e maand op de Joodse kalender. De eerste dag van het Loofhuttenfeest. Ik kan het niet bewijzen. Maar ik heb er wel goede redenen voor. Laat ik het zo zeggen dan, hè. En ook daar zal ik dan volgende maand nog wel op terugkomen. Maar het gaat erom dat er een tijd voor bestemd was. God had een dag bepaald, dat is van wat van oudsher in de Bijbel herhaald wordt. Vanaf Genesis, de hele Bijbel door, wordt gezegd dat de dingen op hun gestelde tijd zouden gebeuren. En hier werden de dagen vervuld dat ze baren zouden zeggen wij de 9 maanden waren om. Ja, ja, dat zal dan wel. Dat zal ook wel. Maar er is veel meer tijd om dan alleen dat, hè? En dus het geschiedde dat zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat ze baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Nou, is dat een hele mooie samentrekking. Want zonen, zoals u weet, zonen worden niet geboren. En toch staat er dat zij baarde haar zoon. Maar het eigenaardige is hier dat de dingen meteen met elkaar gecombineerd worden. Hier wordt namelijk een kind geboren wat een zoon zou zijn. En dat wordt meteen gezegd. Wel, sommigen zeggen, wordt het dan op voorhand gezegd? Dan zeg ik, nee, het werd niet op voorhand gezegd. Het wordt achteraf gezegd. We lezen hier het evangelie van Lucas. En het evangelie van Lucas heet een evangelie, omdat vanaf hoofdstuk 1 vers 1 vaststond dat Jezus van Nazareth uit de dood was opgestaan en dus de beloofde erfgenaam geworden was inmiddels. En achteraf wordt gezegd, zij baarde haar eerstgeboren zoon. Wel, hij was de zoon nog niet, hij zou het moeten zijn. Hij was minderjarig, hij was een kind, hij was een baby. Hij was nog geen zoon bij zijn geboorte, maar hij zou het zijn. En op het moment dat dit geschreven werd door Lucas, was hij dat allang. En daar gaat het maar om. Dat is wat we vaker in de Bijbel tegenkomen, deze structuur. Maar deze geschiedenis wordt hier vermeld. De geboorte van Jezus van Nazareth wordt vermeld, omdat hij inmiddels de eerstgeboren zoon geworden was. Maar als hij dat niet geworden was, was het verhaal van zijn geboorte ook volstrekt oninteressant. Waarom zouden wij het verhaal moeten hebben van iemand die ooit geboren is en geleefd heeft en gestorven heeft? We kennen toch ook de geboortegeschiedenis niet van al die oud-testamentische profeten? Wel, die oud-testamentische profeten zijn nooit tot zoon aangesteld. Zij zijn geen eersteling geworden van de nieuwe schepping. Zij zijn niet opgestaan uit de dood, daarom hoeven we hun geboorte ook niet te weten. Dat is het heel eenvoudige verhaal. Dat het ons hier wel verteld wordt, is omdat hij inmiddels de zoon is. En dat is wat met zoveel woorden gezegd wordt. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. We kennen trouwens een andere schriftplaats waar die dingen ook samen gezegd worden. Namelijk in Jesaja, waar staat, een kind is ons geboren. Wel, dat is wat in Bethlehem gebeurde. En een zoon is ons gegeven. Wel, dat gebeurde niet in Bethlehem, maar dat gebeurde, nou ja, jaren later, zal ik maar zeggen. Namelijk bij zijn opstanding uit de dood. Daar werd namelijk de erfgenaam gegeven. Of, zo u wilt, gesteld. En daar gaat het om. Als een kind geboren wordt, is het de bedoeling dat dat kind later tot erfgenaam wordt aangesteld. En dat kind wat hier geboren werd, is inmiddels tot erfgenaam gesteld. En daar gaat het ook om. En het wordt zelfs in de details van zijn geboorte, wordt dat beschreven. Want al deze dingen die hier vermeld worden over zijn geboorte, de geschiedenis van zijn geboorte, die verwijzen tegelijkertijd naar zijn wedergeboorte, namelijk naar zijn opstanding uit de dood. En daarom is het inderdaad een kerstevangelie. Want begrijpt u me nou goed, als het verhaal niet verder ging dan de geboorte van Jezus van Nazareth, Wel, dan was het geen evangelie. Het is pas evangelie, het is pas blijde boodschap, omdat wij weten dat hij weliswaar vervolgens ook weer stierf, maar dat hij daarna uit de dood opstond. Niet alleen dat een kind werd geboren, maar dat uiteindelijk ook een zoon werd gegeven. En dat maakte tot evangelie, en dat is ongetwijfeld de achtergrond van de beschrijving van deze geschiedenissen. Namelijk dat we zouden weten wie hij is, wie deze is die uit de dood opstond en de eersteling werd van de nieuwe schepping door God tot zoon werd aangesteld. Nou goed, terug naar vers 7. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Let wel, dat wil niet zeggen, dat eerstgeboren wil niet zeggen dat er geen andere geboren werden of zo, want het is natuurlijk wel zo. Maar eerstgeboren wil zeggen dat hij de hoogste erfrechten had. Dat is wat ik al gezegd heb. Eerstgeborene wil zeggen, hij is degene met het eerstgeboorterecht. En ongeacht of hij als eerste geboren werd of als laatste, het maakt niks uit. Hij was de eerstgeborene of hij werd de eerstgeborene, omdat hij de erfgenaam zou zijn. En hij is de erfgenaam, want dat is wat in Matthäus 1 uitgelegd wordt, dat Jezus van Nazareth inderdaad de erfgenaam is van Maria. Ik ga het nou niet uitleggen, kan ik niet allemaal doen. Maar daar gaat het maar om, want de erfenis had ook kunnen gaan naar bijvoorbeeld zijn oudste broer, Jacobus. En bovendien, als de erfenis ging via de man, dan kwam Jacobus meer, lag Jacobus meer voor de hand uiteraard, omdat die verwekt was door Jozef en de Heer Jezus niet. En toch blijkt dat Jezus de eerstgeborene is, het hoogste erfrecht krijgt. En daar gaat het om, dat betekent de uitdrukking. De eerstgeborene is eigenlijk de vertaling van een oorspronkelijk Hebreeuws woord, wat met geboorte niks te maken heeft, maar wat slechts uitdrukt dat hij de hoogste is in de rangorde van de erfgenamen. Daar gaat het om. Zij baarde haar eerstgeborene, zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken. U zit in een eerstgeboren en zoon, beide van toepassing is op het erfrecht. Een erfenis wordt niet gegeven aan een kind in een kribbe, zal ik maar zeggen, of een kind in de wieg, maar het wordt gegeven aan hem die meerderjarig is. En beter nog, het wordt gegeven aan hem die leeft na de dood. Want dat is de erfgenaam. En hij is de eerstgeborene, degene met hoogste erfrecht, en hij is zoon, namelijk erfgenaam. En dan staat er, men wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Dat is het eigenaardige. Hij wordt geboren terwijl de wereld beschreven werd. Hij is ongetwijfeld zelf ook beschreven. Maar hij werd geboren buiten de legerplaats. En dat is de term uit de Hebreeënbrief uiteraard. Het merkwaardige is dat we hier te maken hebben met mensen die buiten de maatschappij staan. Die er weliswaar in gerekend worden, die meegeteld worden, maar die zich daar buiten bevinden. Er was voor hen geen plaats in de herberg. Er was voor hem geen plaats zelfs in de wereld. Hij heeft buiten de lege plaats geleden, staat er in de Hebreeënbrief. En er staat feitelijk ook dat hij nog steeds buiten de lege plaats is. Dat is de plaats van de gelovigen. Dat is ook de plaats van degene die niet werkt, maar gelooft. Dat is daarom ook de plaats van Maria, die geen man bekend had, maar die wel degelijk leven voorbracht. Zo iemand, die hoort buiten de lege plaats. Het is ook altijd zo gebleven. Zelfs later is de Heer Jezus zelf geweest, die zijn familie, met name Maria, daaraan herinnerd heeft. En toen gezegd, kijk, hier is je moeder of hier zijn je broers, dan ontkende hij dat feitelijk, omdat hij de woorden moeder en broers in een hogere zin opvatte. En zelfs dan is er sprake van buiten de legerplaats zijn. Maar goed, laat u dat maar liggen. Het gaat erom, er was voor hem geen plaats in de herberg. De herberg is ongetwijfeld de aanduiding van de tegenwoordige wereld waarin wij leven. Een tijdelijke wereld. Een herberg is ook een verblijfplaats voor iemand die op reis is, die er doorheen trekt. Het is er nou eenmaal, het is een keer nodig, maar daar blijft het bij. En dat is een situatie van deze wereld, sinds Genesis 1, de zeven dagen zal ik maar zeggen, waarin een oerschepping, een oorspronkelijk gevallen wereld hersteld was tot wat die vandaag aan de dag is, maar deze tegenwoordige wereld gaat voorbij, omdat het niet om deze wereld gaat, maar om degene die daarna tot stand zou komen, namelijk een nieuwe schepping. En daarom, de herberg is de uitbeelding van deze tegenwoordige tijdelijke wereld. Na de zondeval, en ik bedoel niet die van Adam, maar die van nog verder voor, maar na de zondeval en voorafgaand aan de komst van een definitieve nieuwe schepping. Wel, deze wereld is een herberg, men verkeert het tijdelijk. En in deze wereld, in deze herberg, is inderdaad geen plaats voor hem. Dat wil zeggen, hij was daar buiten. En dan ga ik verder, er staat... Er waren herders in diezelfde landstreek zich houden in het veld... en hielden de nachtwacht over hun kudde. Het is merkwaardig dat wij zingen de mooiste liedjes daarover. De herdertjes lagen bij nachten. En de, we zijn zo gewoon aan die tekst... dat wij ons helemaal niet afvragen wat een rare situatie dat eigenlijk is... dat daar iemand geboren wordt in Bethlehem op een wat eigenaardige wijze. Maar het meest eigenaardige is dan nog dat, dat daarvan mededeling gedaan wordt aan herders... die zich ergens buiten in het veld ophielden en desnachts de wacht hielden over hun kudde. Waarom wordt het niet gewoon verteld aan hen die er direct belang bij hebben? Waarom wordt het niet verteld aan bijvoorbeeld gewoon de gelovigen? Of wordt het niet verteld aan de schriftgeleerden van die dagen? Of aan de leidslieden van het volk in het algemeen? Want die weten het niet. Als men later in Jeruzalem vraagt van waar is de geboren koning der Joden, weet men daar niks van. Zie? Men weet, waarom wordt het daar niet verteld? Daar hoort het thuis. Afgezien van, dan nog van het feit dat het ook in Rome wel eens verteld had kunnen worden bij deze Sebastos. Hè? Ja, Sebastos zeg ik, dat is Grieks voor Augustus. Sorry. Maar bij deze Augustus zou het verteld worden. Het wordt niet verteld, het wordt verteld aan enige herders. Nou, ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik heb niet zo'n erg hoge dunk van herders. Bedoel ik, ja, niet dat ik erop neerkijk. Maar de plaats die ze in de maatschappij innemen is nou niet zo geweldig, zal ik dan maar zeggen, hè? Nee, het zijn boeren, wij noemen dat gewoon boeren en u weet dat als scheldwoord gebruikt wordt. Dus zoveel is er. Nee, daar heb ik niks tegen, maar het gaat erom wat de algemene waarde is van die termen, want het is niet veel. In de Bijbel zeker niet, want u weet misschien dat de Egyptenaren neerkeken op die Israëlieten, want dat was een herdersvolk. Waarom herders waren maar nomaden, zwervers, want zo is dat. Herders hebben ook geen vaste woon- of verblijfplaats, ze hebben wel een vaste kudde en die leiden ze dan overal naartoe waar het hun uitkomt. Opportunisten zijn het eigenlijk, hè. Ze zoeken een plekje waar ze wat bereiken kunnen en valt er niks meer te halen, gaan ze weer verder. En dan komt de kudde achter en aan de shock is ze weer door. Mensen zonder vaste woon- of verblijf, zwervers feitelijk en verder ja... Nou ja, goed, ongeschoren vermoedelijk, dat denk ik altijd maar. En, nou, hè? Ik weet niet hoe ik dat anders netjes zal vertellen. Want ik bedoel, zo netjes was het nou ook weer niet. Maar goed, waarom wordt het aan die herders verteld was heel eenvoudig. Als u het op de normale wijze uw Bijbel bestudeert, dan vindt u dat maar zo. Want dan neemt u gewoon het woord herder en zoekt u het overal op in de Bijbel waar het voorkomt. Dan weet u precies waarom het aan de herders verteld wordt. Namelijk omdat de herders de uitbeelding zijn van de leidslieden van Israël. Israël is immers die kudde waarover ooit een herder tot koning gezalfd werd. Ik heb het over David. Ja, hier in dit zaal, die woonde daar immers. Het was David de herder die tot koning gezalfd werd over de kudde en de kudde was Israël. En daarom zijn het hier de herders aan wie verteld wordt dat deze koning der Joden geboren is. Die herders zijn de uitbeelding van de leidslieden van de kudde uiteraard. En daarom zijn deze herders een beeld van een gelovig overblijfsel van Israël, om zo te zeggen. De gelovige Israëlieten, maar meer speciaal de gelovigen onder de schriftgeleerden. En wie weet waren het schriftgeleerden? Ja, dat staat er niet bij, maar waarom nou niet? Dat kan toch, is iemand van u herder? Nou, we hebben er niet zoveel in Nederland, dus de kans is niet zo groot. Maar het zou toch best kunnen. Als je de hele dag met een kudde buiten zit, dan kun je een mooie bijbeltje meenemen en een concordantie en dan kun je wel heel wat doen, hè? Ja, in plaats van sokken breien. Maar goed, ja, wollen sokken uiteraard. Het zou kunnen, ik weet dat niet. Maar het is bijzonder, deze herders. Als u namelijk in het Oude Testament leest over herders, dan zult u daar lezen dat er herders waren die zichzelf weiden. In plaats van de kudde. Ze waren herder niet opdat de kudde te eten zou krijgen, maar opdat ze zelf te eten zouden krijgen. Dus zo'n vreemd argument is dat niet. Maar het waren, en dat blijken herders te zijn die de kudde verlaten wanneer de gevaar komt. Het zijn de huurlingen. Die vlieden als er een wolf of een leeuw verschijnt bij de kudde. Weet je, dat waren de leidslieden van Israël. Ik ga dat allemaal niet aanhalen, nou, maar dat zoekt u maar eens uit. Wat het bijzondere is dan ook hier, dat hier staat dat het nacht was en dat er herders waren die in de nacht zorg hadden voor de kudde. Hoewel het duister was, waren daar de herders bij de kudde. Ik heb op zondagschool geleerd dat het zo niet ging. En dat s'avonds de kudde naar de schaapskooi moest en dan moesten ze door de deur en dan moesten ze één voor één geteld worden. En dat werd met flanelborden en alles heb ik dat erbij gezien, dus ik weet precies, zo was het. Ik kan het zo uittekenen. Hé? Niet dan? Met de staf over de ingang heen, want dan moesten ze onderdoor. Er werden de schaapjes geteld. Hm? Ja, want ze moesten op het drogen, dat weten we zijn. Nou, goed. Maar hier blijkt het anders te zijn. Hier blijkt de kudde buiten te zijn. Buiten de schaapskooi en toch met herders erbij. Nou, dat is nou waar het om gaat. Daardoor zijn deze herders de aanduiding van de getrouwen onder Israël. Degene die werkelijk zorg hadden voor de kudde en voor Israël dus. Degene die werkelijk trouw waren, hoewel het nacht was in de wereld. En aan deze herders wordt het dan verteld. Er staat, want ziet, engel des Heren stond bij hen. Diezelfde engel des Heren ongetwijfeld, die zo vaak verscheen in het Oude Testament. Ook aan getrouwe herders. Lees je boek Richteren maar eens na, dan komt u nogal wat herders tegen. Het waren ruwe kerels, mag ik wel zeggen. Maar ze waren tenminste trouw. We hebben laatst gesproken hier over Jefta. Hè? Een ruwe kerel, een soort roverhoofdman. Maar niettemin een gelovige. Ja, kan ik het helpen, maar dat zo was het. Hè? En dat komt vaak, wat dacht hij van Simpson? Gideon? Nee, die niet. Nou goed. Maar in ieder geval, er waren dus herders onder Israël in de loop van de geschiedenis. En daar zijn deze herders een beeld van. Ze hielden de nachtwacht over hun kudde. En dan verschijnt er engel bij hen, zoals aan die richter ook dikwijls een engel des Heren verscheen. En de heerlijkheid van de Heren omscheen hen. En ze vreesden met grote vrezen. Want niemand kan de Heer zien. En ook niemand kan de engel des Heren zien. En leven is de gedachte. Maar de engel zegt, vreest niet. Want dat zegt de Heer altijd als hij aan de mens verschijnt. Hij zegt altijd, vreest niet. Want ziet. Ik verkondig u grote blijdschap. Het gaat om een evangelie wat gepredikt wordt. Ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk, vertaald met al den volken, wezen zal. En die blijdschap is dat heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Geboren is dus de zaligmaker, de verlosser eigenlijk, want zo had het ook vertaald kunnen worden. En dan hebben we meteen de verbinding met Boas, de losser in de velden van Efrata, in Bethlehem. De losser werd geboren in Bethlehem, waar anders. Tot nog toe was de losser altijd uit Bethlehem gekomen, al was het maar één keer, maar dat was genoeg, hè. Ja, dus hier komt hij ook daar vandaan. Hij is bovendien de Christus, de Messias, want de losser is nou eenmaal de Messias. Christus staat er dan in het Grieks, maar het is de Messias. Daarna staat er de Heere, dat is in feite de vertaling van de naam Jehovah. Want eveneens blijkt uit het Oude Testament dat de Verlosser en dus de Messias is Jehovah zelf. En die is nu geboren. Wel, hij leefde al eerder, hij bestond al eerder, existeerde al eerder, maar hij werd hier geboren als mens. Want hij heeft zichzelf vernederd, heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, hoewel hij godengelijk was, zegt Filippenzen 2. Maar wat geboren is de losser, namelijk de Messias, namelijk Jehovah zelf, de Heere zelf, en dan bovendien in de stad Davids, en het is omdat hij David is. Dat verbaast u misschien, maar niet alleen zou de Messias de zoon van David zijn, maar omdat hij de zoon van David is, wordt hij in het Oude Testament ook dikwijls gewoon David genoemd. In de profetieën wordt gesproken, met name de profetie van Ezechiël, wordt gesproken over mijn knecht David zal koning over hen wezen. Maar David was toen al lang overleden, al honderden jaren tevoren. En toch wordt er gezegd, mijn knecht David zal koning over hen wezen. En het wordt zo gezegd dat daar geconcludeerd moet worden dat de naam David daar gebruikt wordt voor de zonen Davids. Dat is niks bijzonders, want de naam Adam wordt gebruikt voor de zoon van Adam. Ja, de mens blijkt niet alleen Adam te zijn, maar blijkt ook Christus te zijn. De laatste Adam, de laatste mens. En wat voor de naam Adam geldt, geldt ook voor de naam David. Wordt toegepast op Christus en vandaar, hij is geboren in de stad Davids. Wel, de essentie daarvan is dat hij feitelijk David is en dus de opvolger van David. Eens kwam uit Bethlehem voort David, de losser, de herder die tot koning werd. En nu is weer in de stad Davids geboren een herder. Namelijk de goede herder. En u ziet dan nog een reden waarom het juist aan deze herders verteld wordt. Wel, wat geboren werd, was een collega. Hè? De goede herder namelijk. De echte herder. Nou, en dan staat er in vers 12. En dit zal u het teken zijn. Let wel. Dit zal nu het teken zijn. Wij zijn geneigd om het zo uit te leggen van zoek nou maar in de buurt af in alle stallen waar je een kind vindt. En als hij in een kribbe ligt en in doeken is gewonden, dan is dat degene die wij bedoelen. Maar ik geloof niet dat het dat is. Ik geloof dat ze zonder meer een kind vonden in doeken gehuld en liggende in de kribbe. Maar er wordt bijgezegd dat dat een teken is. Niet in de zin van dan weet je wie het is. Maar het gaat erom dat dit winden in doeken en dat leggen in de kribbe, dat handelingen zijn met een typologische betekenis. En vergis u niet, dit is de tweede keer dat het gezegd wordt, want het stond al in vers 7. Zij baden haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En ik heb het heel zorgvuldig overgeslagen daar, de kribbe en de doeken, omdat ik natuurlijk wel wist dat ik het hier weer tegen zou komen. Hij werd in doeken gehuld, om de eenvoudige reden dat de doeken de uitbeelding zijn van de natuurlijke mens, de oude mens. Het is de omhulling. Men wordt gewikkeld in doeken, betrekkelijk vormloos, maar in ieder geval het is een beeld van de uiterlijke verschijning. Doeken staat hier immers voor kleding in de praktijk. Het is een beeld van het uiterlijk, de verschijning van de mens namelijk in de wereld. En ik moet u zeggen, want ik kan het heel kort zeggen, hier wordt hij gewikkeld in doeken, later wordt hij nog een keer gewikkeld in doeken. Ja. En nog later worden die doeken afgenomen en worden de doeken alleen teruggevonden. Ik had eigenlijk die een deel eruit moeten laten. Ik had eigenlijk moeten zeggen, hier wordt je in doeken gelegd. En het zijn de doeken die later gevonden worden in het geopende graf. Want daar blijven de doeken achter. En zo is het ook, want die doeken zijn een beeld van de aardse verschijning, het lichaam van vlees en bloed wat de Heer Jezus hier aan hem. Zijn verschijning hier in de wereld, wel bleek een verschijning zijn, gehuld in doeken, maar toen hij opstond uit de dood en overging van deze tegenwoordige wereld naar een toekomende, van deze oude schepping naar een nieuwe, toen bleven daar de doeken achter. En daar gaat het om, hij legde de oude mens af en hij deed de nieuwe mens aan. Als iemand geboren wordt vandaag aan de dag, is hij bij wijze van spreken in doeken gehuld. Maar als hij wedergeboren wordt, dan is het de bedoeling dat de doeken achterblijven. En dat is wat men van de Heer vond in het graf. Alleen maar de doeken. Bij zijn verschijning hier werd hij in doeken gehuld. En bij zijn verdwijning hier, want laat ik het dan maar zo zeggen, bleven de doeken achter. Vandaar dan ook dat we uitdrukkelijk lezen dat toen de Heer Jezus van het kruis werd afgehaald in Johannes 20, dat hij toen in doeken gehuld werd. Ze wikkelden hem in doeken. En hij ging in doeken gehuld het graf in. Maar het een is een beeld van het ander. In beide gevallen gaat het erom dat de oude mens, het eerste lichaam wat de mens ontvangt, zijn verschijning hier op aarde zoals hij geboren wordt, is in feite een verschijning in de dood. In een sterfelijk lichaam. Hier wordt een sterfelijk lichaam geboren. En in Johannes 20 vinden we dan dat gestorven lichaam. En daarom, dat wat gestorven is, wordt vervolgens afgelegd. En wat overblijft is dus, dat wat afgelegd is, die doeken. En dan aan de andere kant vinden we dan de opgewekte Christus, die de oude mens heeft afgelegd en de nieuwe mens heeft aangedaan. Daar spreken deze doeken van. Zodat de doeken sowieso spreken over dat het een tijdelijke zaak is, een tijdelijke verschijning in dit lichaam. En daarom ook niet uitdrukkelijk kleding, maar doeken, want het gaat voorbij. En dan vervolgens staat er, men legde hem neder in de kribbe, want in ieder geval was het een vernedering. Dat had er niet bij hoeven staan. Dat had kunnen staan, men legde hem in de kribbe, maar er staat, men legde hem neder in de kribbe. Omdat zijn geboorte hier op aarde een vernedering was. En dan vervolgens, men legde hem in de kribbe. En als u zou vragen waarom, dan zou je moeten zeggen, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. En dan zeggen we, oh ja, natuurlijk ja. Maar dan weten we het nog niet. Want men had hem ook gewoon op de grond kunnen leggen. Of gewoon in de armen kunnen houden om de beurt, of weet je veel. Ik bedoel, er zijn nog een paar dingen te denken. Men had wel een hangmat kunnen spannen of zo, hè. Ja. Maar men legde hem in de kribbe, staat er. Wel, en bovendien was het als teken, staat er in vers 12. Want de kribbe is niks anders dan de voerbak. Een voerbak voor het vee. En hier werd de Heer gelegd in een kribbe om de eenvoudige reden dat hij is voedsel. Ja, voor het vee. Maar je weet ook dat het vee een uitbeelding is van de mens. Wij zijn dat vee, hoor, ja, ja. Dat is echt waar. Een dier is een uitbeelding van de mens, zeker van de kudde. Hè? Schapen, runderen, ze nemen de positie van de mens in, vervangen ook de mens in verband met de offeranden enzovoorts. Nou, zo is het maar net, want hier vinden we dat de Heer gelegd wordt in de kribbe, omdat hij nou eenmaal het brood des levens is. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed, mijn leven, dus mijn bloed is waarlijk drank. Zie? En daarom wordt hij gelegd in de kribbe en wordt hij in doeken gehuld, omdat het de uitbeelding is van wie hij geworden is. Hij is vernederd, maar daarom is hij vervolgens het leven geworden voor degene die aan hem deel krijgen. Dat is de doeken en de kribbe. En dan staat er, en van stonden aan, van begin af aan staat er, van stonden aan, vanaf het moment zelf, direct, onmiddellijk, was er met de engel een menigte des hemelse heerlegers prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Wel, het waren engelen, dat staat er ook in vers 15. Het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel. Maar ik moet u toch op wat anders wijzen. Want sinds de verschijning van de Heer Jezus in deze wereld, laten we zeggen, sinds de eerste komst van de Heer Jezus, was er inderdaad met de engel een menigte des hemels en heerlegers. En dan heb ik het niet over die engelen, maar dan heb ik het over u en ik. Want let op het van stond aan, vanaf het begin. Wel, wij zijn als gelovigen een gemeente van eerstelingen. Van begin af aan, we zijn eerstelingen, gemeente van eerstelingen. En van bovendien staat er in Hebreeën 12, we zijn een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Een hemelsleger, een hemelse legermacht, een hemelse menigte zou je moeten zeggen. Wel, die komt nog eens meer voor in de Bijbel. En dat blijkt altijd, en in elk geval, de aanduiding te zijn van de gelovigen van deze tegenwoordige bedeling. De gelovigen sinds de komst van de Heer Jezus in vernedering. Want u weet, zijn komst in verheerlijking is nog steeds toekomst. Maar sinds zijn vernedering is er een menigte tot stand gekomen, een hemelsleger. En dat heeft niks anders te doen, doet ook niks anders, heeft geen andere functie dan te doen wat deze engelen deden toen de Heer inderdaad in vernedering verscheen. Namelijk het prijzen van God en zeggen: ere zij God in de hoogste. Zo leuk, hè, er staat in de hoogste. En dan zetten de vertalers erbij hemelen, want anders begrijpen wij het niet, hè. Ja, dat hebben ze in Efeze ook gedaan. Daar gaat het ook om de hoogste, namelijk in het hemelse. En ze hebben dat ook verklaard als de hemel. Maar het gaat in de praktijk om hetzelfde. Ere zij God in de hoogste. Dezelfde term feitelijk, of een gelijksoortige term, wordt gebruikt voor de positie van de gelovigen nu. Ere zij God in de hoogste. En vrede op aarde, dat is de bedoeling. En dat is ook wat wij hebben, vrede, hoewel we op aarde zijn. En nog meer, in de mensen is er welbehagen. Vrede is bestemd voor de gehele aarde, maar voor in de mens zelf is er welbehagen. Wel, dat hebben wij ontvangen. En dat is wat de engelen hier zingen, of zeggen, maar ze zeggen het gezamenlijk en dus heet het zingen, dat maakt niks uit. En dat is precies wat de gemeente, de gelovigen van deze bedeling doen. Niks anders dan dat. Daartoe zijn wij als gelovigen geroepen. Namelijk om God eer te geven. Ere zij God in de hoogste. En vrede op aarde. In de mensen en welbehagen. En daarna verdwijnen ze. Dus al wat ze te doen hebben, ze verdwijnen. En dat is precies de taak van de gelovigen van vandaag. Dat is wat omschreven wordt in, laat ik eens een andere schriftplaats noemen. In Romeinen, even kijken, Romeinen 15 is dat, meen ik. Ja, Romeinen 15, waar staat in vers 6, opdat gij eendrachtiglijk met één mond, dat wil zeggen dat we het gelijk opdoen, samen doen, dat gij eendrachtiglijk met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarom neemt elkander aan. Dan zijn we terug bij wat aan het begin van deze middag gelezen is, namelijk uit de eerste Johannesbrief over de gelovigen, wiens geloof in de eerste plaats blijkt uit dat zij hun broeders lief hebben. Dat er eenheid is onder de gelovigen. Want die eenheid is nodig opdat we met één mond mogen verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarom dienen wij elkander aan te nemen. En dezelfde waarheid wordt gezegd in bijvoorbeeld, want ik noem maar hier en daar een vers, hè. Er wordt bijvoorbeeld gezegd in de Efezebrief, Efeze 5 is dat geloof ik. In Efeze 5, waar staat in vers 18, wordt vervuld met de geest, dat is die geest waaruit de Heer Jezus zelf geboren werd, wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmen de Heer in uw hart. Dan moet ik verder gaan, dan kom je terecht in Colossense. Of wat dacht u van Hebreeën 13? Ja, laat ik Hebreeën 13 noemen, dat sluit heel goed aan. Want in Hebreeën 12 wordt gesproken in vers 23, of vers 22 en 23, dat wij als gelovigen zijn toegevoegd aan de algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Nou, daar heb ik het nu over en dan zijn we een paar versen verder in hoofdstuk 13, waar gezegd wordt in vers 12... Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaad. Hij dragende, hij is buiten de lege plaats geboren, hij is buiten de lege plaats gestorven. En hij droeg dus smaadheid. En dan vers 15, laat ons dan door hem altijd goden opofferen, offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Want wij belijden zijn naam. Wij belijden te geloven in die ene naam die ons gegeven is, door welke wij moeten zalig worden, zegt Handelingen. En daarom, onze taak is dan ook, want daartoe heeft God ons geroepen, om God en daarmee Christus te verheerlijken en dus te zingen. Ere zij God in de hoogste en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En pas daarna, nadat dit hemelse heerleger verdwijnt, gebeurde wat anders. Dan staat er, het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders, aan wie het oorspronkelijk het eerst verteld was, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons heeft verkondigd. Daarna gaan de herders zien, maar de herders zijn een beeld van de leidslieden van Israël en die zullen pas zien in de toekomst. Die hebben hem nog steeds niet gezien. Want voordat zij zouden zien, is er iets anders in vervulling gegaan, namelijk de woorden van de Heer die zegt, zalig zijn zij die niet zien, maar nochtans geloven. En dan zijn we weer terecht in de tegenwoordige bedeling. Wij zijn diegenen die niet zien, zoals Petrus het ook zegt, hè? Dat wij geloven in hem die wij niet zien, maar die we nochtans lief hebben. Wij zien niet, maar geloven wel, en daarom prijzen wij God. En pas als wij onze hemelse bestemming bereikt hebben, na de opname van de gemeente bedoel ik dus, dan zullen alsnog de leidslieden van Israël zien. In de eerste plaats de gelovigen uit Israël, die zullen zien naar het woord des Heren staat. En ze zullen heen gaan naar de plaats die hen gewezen wordt. En ze zullen zien het woord dat er geschied is. En zij kwamen met haast, zegt vers 16, en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. Want dat is precies wat er gebeuren gaat in de toekomst. Als Israël tot bekering komt, dan zal blijken zelfs dat geheel Israël een volk is van herders die het evangelie zullen prediken, die dit woord zullen prediken aan een veel grotere kudde, namelijk die van alle volkeren. Over de gehele aarde namelijk. Zo wordt het hier vermeld. Het is profetisch voor wat er te gebeuren staat in de toekomst. Wanneer namelijk Israël zelf als een volk van herders het evangelie zal prediken over de aarde. Die hele gedachte van die herders, die vinden we trouwens heel uitgebreid in de schrift terug. De velden van Efrata, wel, ik heb ze niet kunnen noemen, maar de velden van Efrata, dat is die plaats. Wel, die wordt het eerst genoemd in de Bijbel in verband met de geschiedenis van Rachel, uit wie immers Jozef geboren werd. Het was Rachel namelijk van wie gezegd wordt dat zij herderin was. Heel eigenaardig. Zij was een herderin, staat er. En haar naam betekent trouwens dat ze een schaap was. Dat is heel eigenaardig. Ja, een ooilam wordt het dan vertaald. Maar een ooi wil zeggen een vrouwelijk schaap. Maar ze was herderin. Wel, dat is een combinatie die wij kennen van de Heer ook, die de goede herder is, maar is bovendien het schaap. Ja, ten brandoffer. Schaap dat stom is voor zijn schilder, schaap dat de slagbank geleid wordt, maar hij is ook de goede herder. Beide dingen gaan op en ze gingen ook op voor Rachel. Rachel die een beeld is van een gelovig Israël. Maar van Rachel lezen wij dat ze stierf bij de geboorte van haar zoon. En als u het mij vraagt, was dat ook op dezelfde plek. Want daar staat waar dat gebeurde. Dat is de eerste keer dat de naam Efrat genoemd wordt. Dat is waar Rachel stierf bij de geboorte van Benjamin. Een beeld van een oud Israël wat sterft, omdat een nieuw Israël geboren zou worden. Spreekt over de wedergeboorte van dat volk. Hij spreekt allemaal over wat er gebeurde in de velden van Efrata. Het was eens Rachel die het leven gaf aan Benjamin en zij stierf daar. Het is dezelfde plaats waar later Boaz en Rut elkaar vonden. En waar de verlossing tot stand kwam. Het is de plaats waar de verlosser, de zaligmaker geboren werd later weer. Welke is Christus de Heer in de stad Davids? Wel, het was niet in Jeruzalem. Het gebeurde er allemaal buitenom. En dat is het verhaal. Wij zijn behouden geworden, we zijn tot geloof gekomen. Jeruzalem heeft er geen rol in gespeeld. Dat blijft voor de toekomst. Wanneer Israël zelf tot bekering en tot inzicht zal komen. En zal komen tot aanvaarding van deze verlosser. En zelf ook zal komen tot de lofprijzing van God in de hoogste hemelen. Maar het neemt niet weg dat van de Heer zelf gezegd wordt in de nu volgende verse vanaf vers 21. Is dat de Heer Jezus zelf, omdat hij een eersteling was, bestemd was voor God zelf. En dus gewijd moest worden aan God in de tempel. Wel, datzelfde verhaal wordt toegepast op ons, die eveneens eerstelingen zijn en daarom aan God gewijd worden in een tempel, een geestelijke tempel moet ik dan meteen zeggen, maar die gewijd worden aan God en die daarmee een hemelse bestemming hebben ontvangen. Wel, dat gebeurde met de Heer Jezus, dat gebeurt met ons net zo goed. Een hemelse roeping, een hemelse erfenis, waarna in de toekomst alsnog ook een aardse erfenis zal worden veiliggesteld. En ook dat ligt in deze geschiedenis opgesloten. Wel, daarmee zijn we natuurlijk nooit uitgepraat, maar dat raak je ook nooit, omdat hier in essentie in deze geschiedenis de hele geschiedenis van de Heer Jezus in zijn vernedering en verhoging wordt uitgebeeld. Ik heb enkele dingen maar aangestipt in de hoop dat u langzamerhand misschien daar meteen wat van begrijpt, en omdat u de geschiedenissen kent. En anders wel, over een jaar is het weer kerstfeest. En misschien spreek ik dan wel weer over Lucas 2, want er zit ontzaglijk veel in. Ik hoop alleen dat u begrepen hebt dat al deze dingen over zijn geboorte in Bethlehem beschreven zijn zo uitgebreid, omdat ze doorverwijzen naar zijn wedergeboorte, namelijk naar zijn opstanding uit de dood, namelijk naar zijn zoonschap. En het belang daarvan voor ons is dat wij ons dienen te realiseren dat wij met hem zijn opgewekt, met hem leven hebben ontvangen, met hem ook eerst geborenen zijn. Niet zozeer van de oude schepping, maar speciaal van de nieuwe schepping. En daarom hebben wij met hem in feite ook maar één roeping, namelijk het prijzen van God. Want dat is wat van de Heere Jezus gezegd wordt. Ik heb het niet aangehaald, maar het staat in Psalm 22 over de Heer, dat hij zegt, in het midden van een grote menigte, in het midden der gemeente, zal ik u lof zingen. Dat is een waarheid die vaker herhaald wordt, waarbij gezegd wordt dat niet alleen wij als gemeente de Heer zullen prijzen, maar dat zal gebeuren omdat de Heer zelf in ons midden is, zodat wij samen met de Heer in de eerste plaats God loven en ons onderwerpen aan zijn wil, dat natuurlijk wel, maar dat wij tot heerlijkheid van God of tot heerlijkheid van de Vader zouden leven. Dat is de bedoeling van ons leven. En ik hoop dat we ons realiseren dat wat hier in alle eenvoudigheid gebeurde, zoveel eeuwen geleden, dat het een heenwijzing is naar wat later tot stand kwam, namelijk een nieuwe schepping. Want dat licht wat we uitbeelden in onze kerstboom en in die kaarsjes die op tafel staan, wel, dat licht spreekt niet over zijn leven hier op aarde, maar het spreekt over zijn opstandingsleven. Dat is de enige verklaring die ik ken. We zetten hier een kerstboom neer die met groene naalden. Wel eenvoudig, omdat die eeuwengroene kerstboom, die boom die zijn kleur niet verliest en wiens blad niet afvalt, die spreekt over eeuwig leven. En daarom zetten we hem hier neer. Men zegt dat is een heidense gewoonte. En dan zeg ik, dan wisten die heidenen er toch een boel van. dat het ging om eeuwig leven. Terwijl de wereld om ons heen doodgaat, midden in de winter, hebben we een boom neergezet die de uitbeelding is van leven. En we accentueren dat nog door er licht in te hangen. En wie weet dat nog, dat leven en licht synoniem is. Maar we zetten wel een kerstboom neer en we vieren het feest van het licht en het feest van leven. Dan weten we het ineens wel. Wel, weinig horen we erover. Maar we dienen het alle dagen te weten. En dan die ballen, waar die ballen vandaan komen, weet ik niet. Maar wat ik weet is dat zo'n ronde bal altijd spreekt van de eeuwigheid. De uitbeelding is van schepping en zelfs van een nieuwe schepping. Hoe het komt eerder, dat weet ik niet. Of het historisch verantwoord is, dat kan me niet schelen trouwens ook. Het gaat erom of het profetisch verantwoord is en typologisch. En dat is het ongetwijfeld. Ik hoop dat ons bijblijft, dat we hier te maken hebben met de geboorte van iemand hier in vernedering op aarde. Maar dat het een noodzakelijke fase was in de totstandkoming van het nieuwe leven. Een nieuw leven in Christus, een nieuw leven van een nieuwe schepping. En dat is de reden waarom wij eer bewijzen aan God in de hoge. Die bovendien ook vrede op aarde geeft, maar meer nog die in ons welbehagen geeft, die vrede en rust geeft aan een ieder die in geloof tot hem komt. Buiten de legerplaats. Amen. Zullen we danken? Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat we zo uw woord ook mochten openen op deze bijzondere gelegenheid. We danken u dat we stil mochten staan bij het feit dat u uw zoon gaf in deze wereld, die geworden is als een van ons, die vlees en bloed deelachtig geworden is, die in alle dingen verzocht is geworden vervolgens, gelijk als ook wij, nog uitgenomen de zonde. Maar die zelfs gehoorzaamheid en geloof geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden, maar die juist daarom gezeten is aan uw rechterhand. En we danken u, Vader, dat daardoor de weg geopend is ook voor ons. We danken u dat wij deze voorganger, deze overste leidsman en volleinder des geloofs mogen navolgen tot een plaats aan uw rechterhand, waar de kribbe vervangen is, waar de kruis vervangen is door de kroon. Wij danken u, Vader, dat we op die verheerlijkte Jezus mogen zien. De mens Jezus van Nazareth, de Zoon des mensen, die ingegaan is in het hemels heiligdom, het ware heiligdom dat niet met handen gemaakt is. En we danken u, Vader, dat we daar een plaats hebben ontvangen. Dat we mogen behoren tot een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven, en dat we mogen horen tot een hemels heerleger wat u prijst. En we danken u dat we u de lof van onze lippen mogen brengen, dat we u het ware reukoffer mogen brengen door woorden te spreken waarin wij u belijden en waarin we u erkennen als onze Heer en Heiland, als onze Verlosser. We zeggen u dank, Vader, voor deze middag ook waarop we zo bij elkaar mochten zijn, rondom dit geweldige wonder van het leven wat gemaakt wordt, tot stand gebracht wordt uit de dood. Niet vanzelf, maar door een wonder van u. En we danken u dat u dat wonder ook in ons, aan ons leven herhaalt. Dat u ons nieuw leven geeft uit de dood. Wij die overgeleverd zijn wat de oude mens betreft aan het verderf. Wij die in deze wereld eigenlijk verdwaald zijn, die onderweg zijn. Misschien een herberg hebben hier, maar waarin we ons niet thuis voelen. En we danken u, Vader, dat u ons een thuis beloofd hebt. En hoewel het dan misschien een zware reis is, danken we u toch dat u ons een behouden aankomst beloofd hebt. We danken u dat we nu reeds dat burgerschap in de hemel mogen hebben, dat we ons dat ook mogen realiseren. En dat we juist daarom ook opgewassen zullen zijn tegen de omstandigheden van het leven van alle dag. Omdat we mogen weten dat dat einddoel vaststaat. Dat hoe onze reis ook is, hoe ook de golven des levens woeden, dat we dan toch mogen weten dat we een behouden aankomst zullen hebben, waarbij weliswaar het schip verloren gaat, maar waarbij wij het nieuwe land zullen bereiken. We danken u, Vader, dat u ons deze dingen hebt voorgesteld, dat u ons de afloop van de geschiedenis op voorhand vertelt. Zoals we de afloop van deze geschiedenis uit Lucas mogen weten, dat Jezus van Nazareth leeft tot in alle eeuwigheid. Dat de Zoon des mensen voor eeuwig is gezeten aan de rechterhand Gods als hoge priester. Hij die genomen werd vanuit de mensen
omdat hij inderdaad mens was. En juist daarom onze getrouw hoge priester is, om ons volkomen zalig te maken. Hij die onze zaligmaker is, onze Messias, onze Heer, onze David, aan wie wij ons mochten onderwerpen. We danken u, Vader, voor al deze waarheden. En we brengen onszelf bij u. Wees u ons nabij. Wees u dat licht in ons leven. Omdat wij met verlichte ogen op u zouden zien, gezeten aan de rechterhand Gods. Amen.